Gemeente, ik deel u mee dat de huisbezoeken deze week als volgt zijn. Woensdagavond bij de familie J. Hollaar en bij zuster G. Mans Jongejan. En eveneens op woensdagavond bij de familie A. Visser en bij de familie D. Vroeg in de Wijk, Korte Weegje. Donderdagavond bij de familie De Hoop in Rokanje en bij Rien van Eck in Brielen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het derde en het zevende vers van Psalm 146. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft, en het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. We lezen het woord des Heren uit de profetie van Jeremia, hoofdstuk 38, de versen 1 tot en met 13. Jeremia 38, het eerste tot en met het dertiende vers. En dan willen we in aansluiting op de schriftlezing zingen uit Psalm 72, het zevende vers. Nooddruftigen zal hij verschonen, aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing tonen. Jeremia 38, als Sefatja, de zoon van Mattan, en Gedalja, de zoon van Passur, en Jugal, de zoon van Selemja, en Passur, de zoon van Malkia, de woorden hoorde die Jeremia tot al het volk sprak, zeggende: zo zegt de Heere, wie in deze stad blijft, zal door het zwaard, door de honger of door de pestilentie sterven. Maar wie tot de Galdeën uitgaat, die zal leven, want hij zal zijn ziel tot een buit hebben en zal leven. Zo zegt de Heere, deze stad zal zekerlijk gegeven worden in de hand van het Heer, van de koning van Babel, die dat zal haar innemen. Zo zeiden de vorsten tot de koning: laat toch deze man gedood worden, want aldus maakt hij de handen van de krijgslieden die in deze stad zijn overgebleven en de handen van het ganse volk slap, al zulke woorden tot hen sprekende. Want deze man zoekt de vrede van dit volk niet, maar het kwaad. En de koning Zedekia zeide: zie, hij is in uw hand, want de koning zou geen ding tegen u vermogen. Toen namen zij Jeremia en wierpen hem in de kuil van Malkia, de zoon van Hamelech, die in het voorhof der bewaring was. En zij lieten Jeremia af met zelen. In de kuil nu was geen water, maar slijk. En Jeremia zonk in het slijk. Als nu Ebed-Melech, de Moorman, een van de kamerlingen, die toen in des konings huis was, hoorde dat zij Jeremia in de kuil gedaan hadden, de koning nu zat in de poort van Benjamin, zo ging Ebed-Melech uit het huis des konings uit en hij sprak tot de koning, zeggende: mijn heer koning, deze mannen hebben kwalijk gehandeld in alles wat ze gedaan hebben aan de profeet Jeremia, die ze in de kuil geworpen hebben, daar hij toch in zijn plaats zou gestorven zijn vanwege de honger, terwijl geen brood meer in de stad is. Toen gebood de koning de Moorman Ebed-Melech, zeggende: neem van hier 30 mannen onder uw hand en haal de profeet Jeremia op uit de kuil, eer dat hij sterft. Alzo nam Ebed-Melech de mannen onder zijn hand en ging in des koningshuis tot onder de schatkamer en nam vandaar enige oude verscheurde en oude versleten lompen en hij liet ze met zelen af tot Jeremia in de kuil. En Ebed-Melech de Moorman zeide tot Jeremia: leg nu deze oude verscheurde en versleten lompen onder de oksels uw armen van onder aan de zelen. En Jeremia deed alzo. En zij trokken Jeremia bij de zelen en haalden hem op uit de kuil. En Jeremia bleef in het voorhof der bewaring. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij hebben in onze overdenking van onze Heidelbergse catechismus vorige week een slot bereikt wat betreft de behandeling van de 12 artikelen. U hebt het wel gemerkt in onze catechismus. Daar worden de 12 artikelen één voor één besproken. En het laatste van de 12 is dat artikel over het eeuwige leven. Wel nu, we hebben daar met elkaar een en andermaal bij stilgestaan. Ik moet u eerlijk zeggen, ook vanwege ander werk en drukte, ben ik er nog niet goed uitgekomen hoe ik nu verder zal gaan met onze catechismus. We gaan natuurlijk nu straks naar zondag 23 toe, over dat geweldige leerstuk van de rechtvaardiging van de goddeloze door het geloof alleen. Maar ik wilde daar toch graag eerst nog wat meer rustige tijd van bezinning voor hebben. Vandaar dat ik vanavond met u niet een nieuw gedeelte van onze catechismus wil bespreken. En u vindt voor vanavond het woord des Heren in het boek van de profeet Jeremia. In het 39ste hoofdstuk. In het 39ste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 18. Het woord des Heren was ook tot Jeremia geschied als hij in de voorhof der bewaring besloten was, zeggende: ga heen en spreek tot Ebed-Melech de Moorman, zeggende: zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israëls. Zie, ik zal mijn woorden brengen over deze stad ten kwade en niet ten goede, en zij zullen ten dien dagen voor uw aangezicht zijn. Maar ik zal u te dien dagen redden, spreekt de Heere. En gij zult niet overgegeven worden in de hand der mannen voor welker aangezicht gij vreest. Want ik zal u zekerlijk bevrijden en gij zult door het zwaard niet vallen. Maar gij zult uw ziel tot een buit hebben, omdat gij op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heere. Laten wij samen God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, barmhartige en genadige God, het is tot u dat wij ons mogen wenden in dit ogenblik om van u een zegen te begeren over het woord dat geopend voor ons ligt en dat in ons midden bediend mag worden. Gij alleen zijt immers bij machte om ons die zegen te geven. Gij alleen zijt machtig, Heere, om ons van nature gesloten hart te openen en ons verduisterd verstand te verlichten. En gij alleen zijt machtig om ons een honger en een dorst naar de woorden des levens te geven. Heere, we mogen tot u komen met die bede en met dat verzoek dat gij dan zelf in ons midden wilt zijn en dat gij dat werk in ons midden wilt doen dat onmisbaar is. Dat onmisbaar is, zal het wel zijn met ons op reis naar de eeuwigheid, want het moet toch een keer zo zijn of worden, Heere, dat wij u leren nodig krijgen en dat wij zonder en buiten u niet verder kunnen en niet verder durven. Het zal toch zo ver moeten komen in ons leven, Heere, dat we er oog voor krijgen, dat de Heere Jezus Christus noodzakelijk is en dat buiten hem geen leven is. Het zal toch een keer zo ver moeten komen in ons leven, en anders is het niet wel en staat het niet goed met ons, dat wij door de bearbeiding van uw Heilige Geest zaligmakende kennis ontvangen van u, van uw genade. Want anders kunnen wij niet voor u verschijnen. En anders kunnen we geen hoop hebben met het oog op de toekomst. Als het straks voor ons het uur van sterven wordt. Als wij straks voor dat gericht geplaatst worden. En rekenschap moeten afleggen van hetgeen we gedaan hebben. En wat we geweest zijn. Heere, zullen we dan voor u kunnen bestaan en zullen we in het uur van sterven rustig en vredig en zalig kunnen heen gaan, dan is het nodig voor alle dingen dat wij u als God, als zaligmaker hebben leren kennen. En dat we uit die verdiensten van de Heere Jezus Christus hebben mogen ontvangen genade voor genade. En dat wij door het werk van uw geest wedergeboren zijn en vernieuwd en herschapen naar het beeld van Christus. O Heere, wij bidden van u dat gij deze dingen voor ons duidelijk wilt maken en dat u ze op ons hart, ons op het hart wilt binden. En dat wij met alle ernst mogen zoeken naar dat heil dat nooit vergaat. We zijn zo druk met aardse dingen. En we gaan zo op in het aardse leven. En we hebben zoveel zaken waar onze aandacht aan gegeven wordt. En er blijft zo weinig tijd over voor onze ziel. En u kent ze ook in ons midden die nog nooit echt aandacht aan hun ziel geschonken hebben. Die misschien wel eens een ogenblik bezig geweest zijn met de vraag hoe het met hen staat, maar die vraag is weer vervaagd. En zonder dat er een echt antwoord op gekomen is, leven ze weer verder. U kent ze in ons midden, heren, die misschien wel eens een ogenblik onrustig zijn geweest, maar verder kwam het niet. U kent ze in ons midden die misschien al jarenlang onder de verkondiging van uw woord hebben gezeten en die heel wat over uw woord zouden kunnen zeggen en die heel wat kunnen vertellen van preken die ze beluisterd hebben en van dingen die ze in het kerkelijke leven hebben meegemaakt, maar die nog geen enkel woord kunnen zeggen waaruit iets van een zaligmakende kennis van uw genade zou blijken, omdat ze er nog geheel en al vreemdeling van zijn. U kent ze in ons midden, heren, wier hart voor u nog gesloten is. En die uiteindelijk, als het er dan op aankomt, nog altijd met de rug naar u toestaan. Ook al lijkt hun godsdienstig en kerkelijk leven te getuigen dat zij in uw wegen wandelen. Maar de buitenkant is niet genoegzaam. Heere, u kent ze in ons midden die nog onverzoend zijn met u. En die zomaar doorleven, misschien zelfs heel rustig doorleven. Zonder een ogenblik van rusteloosheid. Zonder een ogenblik van schrik en van ontzetting in hun leven. Zonder dat die vraag ooit waarlijk aan de orde komt. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gerechtvaardig verschijnen voor God. Heren, wij willen u bidden dat gij zulken, kon het zijn vanavond, tot stilstand wilt brengen. En dat u door de prediking van uw woord hen wilt brengen op die plaats waar een mens moet komen. In zijn verlorenheid, in zijn nood, in zijn ellende. En waar een mens leert vragen naar ontferming. Heren, wilt u ze brengen daar waar ze het leven niet meer in eigen hand kunnen houden, maar waar er plaats mag komen voor een borg en zaligmaker, waar er plaats mag komen voor een vertrouwen op u en op uw genade. Heere, schenk bekering. Bekering, opdat we van de zonde afgekeerd worden. En opdat we tot u heen mogen keren. En leren vragen naar u, onze schepper en formeerder, die tot op dit ogenblik ons leven hebt gedragen en onderhouden in uw langmoedigheid. O, laat er dan niet meer tijd voorbij gaan. En laat het niet langer zo zijn, Heere, dat zulken op de weg die naar het verderf voert, voort durven gaan. Want het kan ook zo spoedig te laat zijn. En in het graf is immers geen bezinning meer. Daarom, Heere, nu het dan nog het heden der genade is, werk door uw geest onwederstandelijk en wilt u er vanavond nog brengen aan uw voeten, die u hun schuld leren belijden en die u leren smeken om de vrede. Wilt gij uw volk vertroosten, Heere, met uw dierbare beloften, met uw heilrijke toezeggingen, zoals u in der tijd een Ebed-Melech hebt willen vertroosten en bemoedigen met uw dierbaar woord en eeuwig blijvend getuigenis. Heere, geef dat dat ook vandaag nog weer het geval mag zijn in het leven van hen die dat geheim met deze moorman hebben geleerd om op u te vertrouwen. Heere, werk dan ook door de prediking van uw woord in het leven van hen die u mogen vrezen. En schenk bij vernieuwing de blijken van uw gunst. En wilt gij het werk uw handen voortzetten, verlevendigen en uw genade opnieuw verheerlijken. Heere, hebben uw kinderen dat niet nodig om steeds weer opnieuw bezocht te worden met uw heil? Is het niet nodig dat uw woord keer op keer voor hen open gaat en geheiligd en toegepast wordt aan hun harten? Heere, nu dan, nu al die dingen zo zijn en nu zij die u vrezen mogen, diep en steil van u de Heere en van uw genadebediening afhankelijk blijven, wilt u ze dan ook nu nog weer eens verblijden door uw inkomst, door hen te bezoeken met uw heil? Laat het zo een gezegende uren mogen zijn, Heere, die we dan uit uw hand mogen ontvangen. Een ere tot verheerlijking van uw naam, een uren tot verheerlijking van uw naam. Een uur waarin het koninkrijk en de heerlijkheid van dat koninkrijk ook onder ons geopenbaard zullen mogen worden. Ach, als we zien op onszelf, dan hebben we geen hoop en geen moed en geen verwachting, want aan al onze kant ligt alles verzondigd en verbeurd. En wij hebben door alles wat wij misdreven hebben ons uw gunst onwaardig en uw gramschap waardig gemaakt. Maar Heere, doe het dan niet om onzentwil. Doe het om Christus, uw lieve zoons wil. En wilt gij ons om zijnentwil gedenken naar de grootheid van uw barmhartigheden? Heere, vergeef ook al onze zonden en neem ze genadig weg en was ons in het bloed van het Lam. Wees gij met alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen het woord zoals dat vandaag gebracht mag worden. Wilt gij alle kerkelijke arbeid zegenen, Heere, en wilt u daarin meekomen, opdat dat ook alles nog dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Wij willen, nadat we u ook herhaaldelijk gebeden hebben om uw zegen over het werk dat onze generale synode had te doen in de afgelopen weken en maanden, nu deze vergadering afgesloten kon worden, ook ootmoedig erkennen en danken voor het vele goede dat u daar gegeven hebt. In een tijd waarin het in ons kerkelijke leven in vele opzichten zorgelijk is, in een tijd waarin we ook inderdaad vele reden hadden om met een zekere verontrusting deze kerkelijke vergadering tegemoet te zien, hebt u nochtans willen bewijzen dat u nog naar de gebeden wilde horen en hebt u het in vele opzichten nog wel willen maken, Heere. Zodat we ook voor verschillende besluiten die daar genomen konden worden dankbaar kunnen zijn. Wat we u bidden, Heere, is dat gij daar verder ook uw zegen over zoudt willen geven. En dat u het tot zegen zou willen stellen in onze kerken. Opdat datgene wat ons van de vaderen overgeleverd was, intussen is afgeweken, weer in het rechte pad mag worden gebracht. En opdat wij, zoals onze vaderen ons dat geleerd hebben, ook opnieuw u de Heere mogen leren vrezen naar uitwijzen van uw heilig woord en evangelie. Heere, wilt gij daartoe ook de besluiten die genomen zijn nog gebruiken en onze kerken voor verder afgeleiden bewaren? Ja, breng ons terug, Heere, en geef ons te ervaren dat u nog niet uit ons midden geweken zijt. Ja, dat u nog voort wilt gaan met ook onder ons te werken en ook onder ons uw kerk en uw koninkrijk uit te breiden. Doe dat, niet omdat er enige verdienste aan onze kant is, Heere, maar doe dat om uw naams wil. Ja, Heere, schenk dat, terwille van, met het oog op de grootmaking van uw deugden. Zo willen wij u onze beden voorleggen, onze wensen, onze verzoeken doen, maar u ook onze dank brengen, Heere, voor onverdiende zegeningen en gunstbewijzen, op grond waarvan we toch ook vertrouwend mogen verder gaan. Als we zien mogen, Heere, dat tot nog toe gij nog aan ons wilde denken, laat dat in onze harten dan ook vertrouwen schenken dat u dat ook voor de toekomst doen wilt. En wilt gij ons zo een alvervullend God zijn. Vergeef onze zonden en wilt gij genadig wegnemen al de ongerechtigheid en ons om Christus wil horen en verhoren. Amen. Gemeente, wij zullen samen zingen uit de 91ste psalm. Psalm 91 en daarvan de versen 2, 3 en 4. 91 vers 2. Hij zal uit vogelvangers net u veilig doen ontkomen. De schrik des nachts doet u niet vlien, en gij zult aan de een en de andere hand tienduizenden zien vallen, terwijl gij in geruste stand bewaakt blijft boven allen. De profetie die we vanavond willen overdenken is bestemd geweest voor de moorman Ebed-Melech. Wie dat was, wel, daar hebben we een aantal gegevens van alleen in het boek van de profeet Jeremia. Hij leefde in de dagen van deze profeet Jeremia, aan het einde van het bestaan van het tweestammenrijk, in de periode dat Jeruzalem belegerd werd door de Babyloniërs of de Chaldeeën. En in die periode is daar in Jeruzalem, en hoe hij er gekomen is weten we niet, maar is daar in Jeruzalem die buitenlander, die moorman, die vreemdeling, die heiden, Ebed-Melech. En wat weten we dan van hem? Wel, eigenlijk niet meer dan alleen datgene wat ons verteld wordt in het schriftgedeelte wat we zo pas gelezen hebben in het 38e hoofdstuk. Het gaat daar over Jeremia die in de kuil geworpen werd. Waarom? Wel, omdat hij het woord van God bracht. En dat woord van de Heere was niet naar de zin van de vorsten van de prinsen in Jeruzalem. En die zonnen op maatregelen om de mond van Jeremia tot zwijgen te brengen en om zo het woord van de Heere tot zwijgen te brengen. De prediking van deze profeet had hun verontwaardiging opgewekt en vandaar dat zij Jeremia uit de weg wilden ruimen. Zij spreken daarover met de koning Zedekia. En koning Zedekia heeft geen enkele weerstand. Deze koning Zedekia kan tegen zijn vorsten niet op. En hij zegt dan ook, zoals we lezen in vers 5, ziet hij is in uw hand. Want de koning zou toch geen ding tegen u vermogen. Nou, dat is ook een koning. Die zo aan de wensen van zijn prinsen, van zijn vorsten moet voldoen. En die geen enkel woord van gezag meer kan spreken. Nou, zij kunnen dus hun gang gaan. En ze nemen Jeremia en ze laten hem af in de kuil van Malkia, de zoon van Hamelech, die in het voorhof der bewaring was. En in die kuil is geen water, maar slijk, modder. En de koning, de profeet Jeremia, wordt dan in die kuil neergelaten en zal dan straks, en dat ligt voor de hand, langzaam maar zeker in dat slijk wegzinken en daar de verstikkingsdood sterven. Dat toont ons wel een uitermate droevig beeld van het volk des Heren in die dagen in Jeruzalem. Ze willen het de profeet Gods, de mond des Heren, tot zwijgen brengen en daarmee het woord van de Heren doen verstommen. Zover is het al gekomen in Israël in die tijd. Er is voor God en voor zijn woord en voor zijn knecht geen plaats meer. En in schril contrast nu tegenover dat gedrag van de vorsten van Juda en Jeruzalem staat wat we lezen van Ebed-Melech. En dat is geen Jood van geboorte. Hij is in een voor hem vreemd land. Nogmaals, hoe hij daar gekomen is, ik kan het u niet zeggen. Maar hij is van afkomst een heiden, een vreemdeling, die buiten alle voorrechten van Israël stond en buiten het verbond stond en buiten de verbondsbeloften stond en die bovendien, en dat wordt dan hier in onze vertaling genoemd, een kamerling was, maar dat wil naar het oorspronkelijk zeggen, hij was een gesnedene, een ontmande. Een verminkte dus. En daar had de Heere van gezegd, Deuteronomium 23 vers 1, dat hij ook niet in het huis des Heeren mocht komen. Hij is dus een buitenstaander, hij is een heiden van afkomst. En door zijn positie die hij gekregen heeft in het paleis van koning Zedekia is hij, zo mag je het wel zeggen, nu eigenlijk voor altijd een buitenstaander vanwege het feit dat hij een ontmande is. Nou, wat kun je nou van zo'n man verwachten? In dat hele, die hele gang van zaken rondom Jeremia, als hij daarvan hoort, dan zal hij zijn schouders ophalen. Dat gaat hem niks aan. Wat ze met Jeremia doen, met die profeet, daar heeft hij geen belang bij. Onverschilligheid zou je van zo iemand verwachten, nietwaar? Maar in plaats dat wij bij hem onverschilligheid aantreffen, is hij de enige in heel het paleis van koning Zedekia die zich om Jeremia en om het lot van Jeremia bekommert. En zodra hij ervan gehoord heeft, snelt hij naar koning Zedekia toe en vertelt hij de koning wat hij ervan denkt, namelijk dat dat onrecht is wat de vorsten van Juda daar hebben gedaan tegenover de profeet. En dat het bovendien ook geheel en al overbodig is wat zij gedaan hebben, want ze willen hem laten omkomen in die kuil, in die put, in dat slijk. Terwijl omdat de stad belegerd is, het leven van alle inwoners van Jeruzalem en dus ook dat van Jeremia toch niet meer zo lang zal kunnen duren. Hij zegt hij zou toch wel gestorven zijn daar waar hij in de gevangenis zat. Als dat beleg doorgaat en als de honger verder gaat, dan zullen we immers allemaal sterven. En dan vraagt hij van de koning permissie om Jeremia te mogen bevrijden. Nou, die koning is gemakkelijk te beïnvloeden. We zagen het zo pas al. We zien het ook nu. Zodra heeft hij het verzoek van Ebed-Melech gehoord of de koning geeft hem toestemming om Jeremia te verlossen. En Ebed-Melech maakt talmt daar niet bij. Hij maakt haast zoveel als hij kan. Hij zoekt ergens in een van de vertrekken van het koninklijk paleis naar een paar lorren, een paar lompen, een paar verscheurde en oude klederen. En dan zoekt hij ergens ook nog een paar touwen op. En dan gaat hij daarmee in alle spoed naar de kuil waar Jeremia intussen al in het slijk aan het zinken is. En dan roept hij van boven de rand van die put Jeremia toe en hij werpt die lompen naar beneden en hij zegt tegen Jeremia dat hij die onder zijn oksels moet leggen. En dan laat hij de touwen, die zelen, ook naar beneden en Jeremia moet ze, zo zegt Ebed-Melech, onder zijn oksels doorhalen, zodat Ebed-Melech in staat zal zijn om hem dan uit die put uit te trekken, voordat de dood Jeremia kan meevoeren. En dat bewijst dat deze Ebed-Melech, laat ik daar maar beginnen, een bewogen gemoed heeft. Deze daad is uiteraard een liefdevolle daad, zo mogen we hem toch wel karakteriseren. Deze vreemdeling, deze buitenlander lijkt op de barmhartige Samaritaan uit de gelijkenis, die ook barmhartigheid bewees. Toen de priester en de leviet in onverschilligheid aan de gewonde die aan de kant van de weg lag half dood voorbij gingen. Toen was daar een barmhartige Samaritaan, ook een vreemdeling, die het niet over zijn hart verkrijgen kon om daar die gewonde onverzorgd te laten liggen. En net zo min kan deze Ebed-Melech het over zijn hart verkrijgen Jeremia te vergeten en hem te laten verkommeren en te laten sterven in die kuil. Niemand trok zich het lot van Jeremia aan, behalve deze vreemdeling. Zijn ingewand is ontstoken, zijn hart is vervuld met liefde en barmhartigheid. En hij doet alles om deze profeet des Heren te redden. Maar is dat alles? Als ik u zei dat het barmhartigheid aan zijn kant was, dat het een liefdevolle daad was, dat hij op die barmhartige Samaritaan lijkt, is het menslievendheid? Is het bezorgdheid met het lot van zijn medemens dat hem drijft? Dat alleen? Nou, dat is er zeker bij, maar daarmee is niet alles gezegd. De Heere heeft ons meer over die daad van Ebed-Melech geopenbaard. En de Heere heeft ons ook laten zien wat de achtergrond, wat de wortel van deze daad van Ebed-Melech is geweest. We vinden dat in onze tekst. En met name in het laatste stukje van vers 18. Daarin wordt getekend wat deze Ebed-Melech eigenlijk voor een mens is geweest. En waarom hij Jeremia begeerde te redden uit de kuil. Omdat gij, zegt God, op mij vertrouwd hebt. Daar is het geheim van Ebed-Melechs leven in verklaard. Hij heeft op God vertrouwd. Dat wil zeggen, hij heeft de Heere geloofd. Want dat is toch geloof, nietwaar? Zeker weten of kennis, waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God ons in zijn woord geopenbaard heeft. En een hartelijk vertrouwen. Een vast vertrouwen des harten. Ebed-Melech, waar hij dan ook vandaan kwam en wat zijn afkomst ook geweest is en waar zijn geboorteplaats ook mag zijn, hij heeft geleerd om de God van Israël van harte te geloven en te vertrouwen. Hij is een godvrezend man geworden. Hoe is hij dat geworden? De Bijbel vertelt ons dat niet. In het Nieuwe Testament lees je ook van een hoofdman, van een moorman, en daar wordt wel van verteld hoe het gegaan is, hoe deze moorman, deze Ethiopiër, deze kamerling, en ze lijken nogal wat op elkaar, hoe die tot geloof gekomen is, maar dat wordt ons van Ebed-Melech niet verteld, en toch weten we er een aantal dingen van. Wij weten dat hij niet uit zichzelf tot geloof gekomen is. Hoe weten we dat dan? Omdat er nooit een mens uit zichzelf tot geloof komt. Nooit. Omdat er niemand is die uit zichzelf naar God vraagt en naar God zoekt. Omdat er niemand is die uit eigener beweging op het woord des Heren zich leert verlaten. Daarom weten we dat ook Ebed-Melech niet uit zichzelf tot geloof gekomen is. Er zijn genoeg mensen die uit zichzelf gaan geloven, maar dat is een geloof wat nog geen kwartje waard is. Als je uit jezelf kunt gaan geloven en als je zelf de stap gedaan hebt en als je zelf het besluit genomen hebt en als je zelf gelooft er maar niks van. Dat is niet uit God. En daarom zal dat ook geen stand houden. Want elke plant die mijn vader niet geplant heeft, zegt de Heer Jezus, wordt uitgerukt. Tweede, wat zeker is, ten aanzien van deze Ebed-Melech, is dat het een groot wonder is dat hij een gelovige geworden is. Hij is niet uit zichzelf geworden. Maar in de tweede plaats, het is een groot wonder dat hij een gelovige geworden is. Er waren er in Jeruzalem niet zoveel die hem tot voorbeeld konden strekken. Er waren er in Jeruzalem niet zoveel die tot hem zeiden, kom ga met ons en doe als wij. Er waren er in Jeruzalem niet zoveel op wie hij jaloers kon worden. Zeker niet onder die prinsen en onder die vorsten met wie hij als kamerling in het paleis dagelijks in aanraking kwam. Er was er onder die mensen niet één op wie hij jaloers kon worden. Want zij deelden niet in de vrezen des Heren, blijkt immers wel uit hun gedrag tegenover Gods knecht. Daarom het mag wel een wonder heten dat deze Ebed-Melech op de Heere leerde vertrouwen en dat hij in de vreze des Heren leerde wandelen, en dat het woord Gods hem zoveel waard is geworden. Daar is hij niet toegebracht, doordat hij in het leven van de mensen om zich heen zo'n aanbevelenswaardig voorbeeld zag. En het derde wat ik u zou willen zeggen over die bekering en dat tot geloof komen van Ebed-Melech, dat is dat hij door het woord tot geloof gebracht is. Hoe ik dat weet? Omdat dat bij allemaal zo is die tot waarachtig geloof komen. Het geloof is immers uit het gehoor, en het gehoor door het woord van God, dat kan niet anders. Buiten het woord om werkt de Heilige Geest niet, en maakt hij geen zondaar zalig, en werkt hij het geloof in geen enkel hart. Dus als van Ebed-Melech geschreven staat dat hij op de Heere vertrouwde en daarmee een gelovige genoemd wordt, dan weten we dat in zijn leven het woord Gods zijn werk heeft gedaan. Dat dat woord Gods in zijn leven is ingegaan. Dat dat evangelie voor hem geworden is een kracht Gods tot zaligheid. En nou ziet u ook wat hem beweegt om Jeremia te redden. Want hij heeft dat woord via Jeremia gehoord. En toen God dat woord via Jeremia in het leven van Ebed-Melech in zijn hart plantte, toen kreeg hij niet alleen een band aan dat woord en een band aan de God van dat woord, maar toen kreeg hij ook een band aan de prediker van dat woord. Maar weer zeg ik, wat was het allemaal wonderlijk. Want als je dan dat woord dat de profeet Jeremia gebracht heeft is nagaat, dan bestaat die prediking van Jeremia voor het grootste deel in oordeelsaankondigingen. Dan bestaat verreweg het grootste deel van wat de profeet in zijn leven, in zijn dagen, in het afgodische en van de Heere afgeweken Jeruzalem moest verkondigen. Dat woord dat bestond voor het grootste deel in een ernstige tijding waarin de Heere zijn ongenoegen bekend maakte en waarin de Heere aankondigde dat hij zijn toorn en zijn grimmigheid zou gaan uitgieten over dat volk dat weigerde hem te vrezen en dat in wegen wandelde die van de Heere afweken. Dan bestaat die prediking van Jeremia voor het grootste deel uit een duidelijke en ernstige uiteenzetting van de zonden die onder het volk voorkwamen. En dan klinkt er keer op keer in die boodschap van Jeremia door de roep om tot bekering te komen. En die boodschap waar Ebed-Melech getuige van geweest is, waar Ebed-Melech naar gehoord heeft, die boodschap die sprak van zonde, gerechtigheid en oordeel, die boodschap waarin doorklonk de roep tot bekering en de noodzakelijkheid van bekering, terugkeer tot God, die boodschap in al zijn ernst is in het leven van Ebed-Melech toch tot een eeuwige zegen geworden. Dat woord heeft hij aanvaard. Daardoor is hij geraakt tot in het diepst van zijn ziel. Hij heeft ook in zijn eigen leven gezien, ontdekt bij het licht van de geest die het woord aan zijn hart ging toepassen, dat ook hij tot waarachtige bekering moest komen. Dat ook hij de zonde moest leren mijden en vlieden. Dat ook hij moest leren vragen naar de Heere en naar zijn sterkte. Dat ook hij vergeving van ongerechtigheden nodig had en dat hij die alleen kon zoeken en verkrijgen bij de Heere. En zo heeft hij onder dat woord Gods gebogen. Dat woord waarin de zonde zonde genoemd wordt, dat woord waarin bekering wordt aangewezen als de enige weg tot behoud, dat woord dat in Jeremia's mond geen zachte dingen sprak tot een volk dat van de Heere afweek. Dat woord dat bedoeld was om mensen op te schrikken, ongerust te maken, uit te drijven vanuit de nood van hun bestaan tot die enige God die redding kan geven. En dat, gemeente, wijst er toch nadrukkelijk op dat deze elementen in de prediking van het woord niet mogen ontbreken. En dat waar ze wel ontbreken, wezenlijke elementen gaan ontbreken. Een prediking die niet meer ongerust maakt. Een prediking die de zonde niet meer noemt en een prediking die van bekering niet meer spreekt. Dat is een prediking waar duizenden gelovig onder worden. Maar van die duizenden is er slechts een enkeling wellicht die van bekering weet in zijn leven. God heeft deze prediking van Jeremia gezegend aan het hart van deze Ebed-Melech. En die kreeg ook in zijn eigen leven inzicht, in zijn nood, in zijn verlorenheid. En hij heeft geleerd zich te verootmoedigen voor God. En hij heeft geleerd om de naam des Heren aan te roepen. En hij heeft geleerd om op dat woord des Heren zijn betrouwen te stellen. En God hoorde hem. En God schonk hem geloof. En Ebed-Melech werd verbonden aan de Heren en aan de dienst des Heren. En hij werd verbonden aan Jeremia en aan het woord dat Jeremia sprak. En toen gingen ook die heilsbeloften, die ook in de mond van Jeremia, uit de mond van Jeremia gehoord werden, die heilsbeloften gingen ook tot het hart van deze moorman spreken. En deze man, die vanwege zijn afkomst en vanwege zijn gesneden zijn, geen toegang tot het altaar had. Hij heeft toch leren verstaan het geheim van de verzoening met God. Hij heeft toch leren verstaan dat de Heere zijn hand ook naar hem uitstrekte. Hij heeft toch leren verstaan dat er ook voor hem nog een mogelijkheid was om zalig te worden. En dat ook zijn zonden konden worden afgewassen. En hij heeft geleerd op de Heere te vertrouwen. Nu, dat is natuurlijk allemaal bij deze man gegaan op dezelfde weg en op dezelfde wijze als het bij anderen gaat, namelijk door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. En zo is hij in beginsel deelgenoot van het Heil des Heeren geworden. Daar durfde hij misschien niet zoveel over te zeggen in zijn leven. Zeker niet in de omgeving waar hij dagelijks verbleef, in dat paleis. Dat bleef misschien wel lange tijd verborgen. Trouwens, met wie kon hij erover spreken? Jeremia zat in de gevangenis. Baruch, de secretaris van Jeremia, ja, waar was die gebleven? En voor de rest waren het allemaal mensen met een ongelovig hart. Afgodendienaars. Vijanden van God, die zich ook in hun vijandschap tegen God uitleefden. Met wie kon hij erover spreken? Maar toen beschikte de Heere een moment in zijn leven waarop hij er wel vooruit kon komen. En moest komen. Toen alle anderen uit de verbondskring, uit de kring van bevoorrechte Israëlieten het lieten afweten, toen kwam er voor deze Ebed-Melech een moment waarop hij ook naar buiten toe, ook naar zijn omgeving toe, durfde en kon laten blijken dat hij de zaak des Heren van harte was toegedaan. Net zoiets als in het Nieuwe Testament bij die nachtdiscipel Nicodemus, die 's nachts naar de Heere Jezus kwam en dat bezoek aan de Heere Jezus werd gezegend en dat woord dat hij sprak werd geheiligd aan zijn hart, maar Nicodemus breekt niet door. Het wordt in zijn leven nog geen zaak waarvoor hij vrijmoedig durft uitkomen. Maar dan komt er ook in zijn leven een moment, als zelfs de discipelen vluchten, dat Nicodemus naar Pilatus gaat begerende het lichaam van Jezus. Dan geeft God vrijmoedigheid om te belijden. En dan komt het moment dat zwijgen niet langer kan. Ook hier. Als hij hoort wat de vorsten met Jeremia gedaan hebben, dan is hij hevig verontwaardigd en diep bedroefd tegelijkertijd. En zonder aarzeling snelt hij naar de koning en durft hij het ook voor de koning belijden dat zijn hart aan dat van Jeremia verbonden is. En vertrouwend op de Heere vraagt hij of hij hem verlossen mag. En zo heeft de Heere er dan toch een in Jeruzalem, gemeente, te midden van al die afgodendienaars en te midden van al die afvallige kinderen van Abraham. God heeft er toch een die op hem vertrouwt en hij maakt de rest beschaamd. Hij is veracht door de Joden. En door wat hij nu doet haalt hij zich nog meer de toorn van de Joden op de hals. Maar hij heeft er alles voor over in dit ogenblik van vrijmoedige geloofsbeleving en beoefening. Hij heeft er alles voor over om God te dienen en om de knecht des Heren te redden. En hij laat de uitkomst verder helemaal aan de Heren over. En waar is dat dan allemaal aan te danken? Is deze man zo moedig van zichzelf? Gemeente, laten we over Ebed-Melech dan maar niet meer zeggen. Waar is dit alles aan te danken? Aan de verkiezende genade Gods. En dat heeft die man ook geleerd. Waarom was het op mij gemunt? Er gaan er in Jeruzalem zoveel verloren. En hij mag op de Heere vertrouwen. Er zijn er, en dat woord in onze tekst gaat dat straks nog duidelijker zeggen, er zijn er die straks in het gericht, als de stad zal worden ingenomen, zullen vallen velen. Aan zijn linkerhand en aan zijn rechterhand zullen ze sneuvelen. En Ebed-Melech mag leven. Meer, hij mag op God vertrouwen. En kinderen van het koninkrijk worden buitengeworpen. Waar komt dat vandaan? Omdat hij God gezocht heeft? Omdat hij naar de Heere gevraagd heeft? Gemeente, het komt hier vandaan dat de Heere hem gezocht heeft. En dat de Heere naar hem gevraagd heeft. En toen dat ging, uitwerking ging krijgen, toen ging Ebed-Melech naar de Heere vragen, toen ging Ebed-Melech naar de Heere zoeken, toen ging het woord des Heeren betekenis krijgen, toen ging hij leren op de Heeren te vertrouwen. Nu, als we dat dan zo lezen uit het leven van deze man van wie we verder eigenlijk niks weten, we weten niet of hij oud was op dit ogenblik of dat hij nog jong was, we weten niet hoe het verder gegaan is met hem, we weten eigenlijk niks meer dan alleen dit. En al weten we niet meer dan alleen dit, we weten dat hij nu in de hemel is. Wat hij verder ook geweest is en hoe voorspoedig zijn leven ook geweest is, of hoe moeilijk zijn leven ook geweest is. Wie zal het zeggen, misschien heeft hij de rest van zijn levensdagen strijd en moeite gekend. Of misschien heeft hij wel veel voorspoed gehad, wie zal het zeggen, doet er ook niks toe. Eén ding doet er maar toe. Eén ding is ook zeker. Eén ding. Deze man heeft het goede deel uit mogen kiezen. En dat is nooit van hem weggenomen geweest. Hij juicht al eeuwen en eeuwen voor Gods troon. Nou, als dat van iemand gezegd mag worden, dan is toch het belangrijkste gezegd, laat de rest dan maar verzwegen worden en onbekend blijven. Als dit maar van een mens geldt, als dit maar van u en van mij geldt, gemeente. En daarom in het licht van wat het woord van God over deze voor de rest onbekende Ebed-Melech zegt, kent u datgene wat in het eind van hoofdstuk 18 staat. Kan de Heere dat ook van u en tot u zeggen, omdat gij op mij vertrouwd hebt, spreekt de Heere, is dat in uw leven al het geheim geworden waar uw leven door gedragen wordt? En zijn er vanuit dat geloof dat de Heere door zijn woord en geest werkt in het hart al de geloofswerkzaamheden geweest? Is er in uw leven al gekomen wat er ongetwijfeld bij Ebed-Melech geweest is, een verzaken van de zonde en een vlieden van de ongerechtigheden? Die man die uit het buitenland, uit het heidendom kwam, hij kwam daar met een afgodisch hart in Jeruzalem, en dat moest veranderd worden, dat moest gereinigd worden door de werkingen van Gods geest. Hij kwam daar met een onbekeerd bestaan en dat moest veranderen, en dat heeft de Heere veranderd. Hij kwam daar met een van nature ongelovig bestaan, maar de Heere heeft dat door zijn genadekracht veranderd en hij ging worden iemand die op de Heere ging vertrouwen. En zo heeft hij ervan geweten hoe God in zijn leven werkte en hoe de Heere zijn leven omzette en hoe de Heere hem een ander leven, een ander hart gegeven heeft, met daaruit voortvloeiend ook andere uitgangen des harten. Weet u daar ook van? Heeft die God die Ebed-Melech nodig kreeg voor u al waarde gekregen? Heeft dat woord waar Ebed-Melech de stem van de Heere in gehoord heeft in uw leven al kracht gedaan? Heeft dat woord door de Heilige Geest toegepast in zijn hart, waardoor er bij hem bekering en geloof kwam, in uw leven al bekering en geloof gewerkt? Hebt u al leren vluchten met een verloren bestaan, met de nood van uw ziel, ontdekt aan uw schuld? Hebt u al leren vluchten tot die enige zaligmaker van zondaren? Hebt u dat geheim in beginsel al leren verstaan, dat God om de verdiensten van zijn Zoon verzoening schenkt aan schuldigen? De gemeente denkt niet dat het voor ons anders kan. En dat wij die dingen die Ebed-Melech nodig had, niet nodig zouden hebben. Wij hebben datzelfde nodig. Dat ene, dat moet ook van ons gezegd kunnen worden, omdat gij op mij vertrouwd hebt. En dat is niet iets wat een mens van nature doet. O nee, dat is alleen daar waar genade verheerlijkt is. Is genade in uw leven verheerlijkt? En dan blijkt ook dat de Heere deze man gaat zegenen. In het onderhouden van Gods geboden is een groot loon. En hij zal de vlijt van die hem zoekt vergelden. En de godzaligheid is tot alle dingen nut. Wie dat in zijn leven mag gaan beoefenen, het vertrouwen op de Heere, gemeente, die heeft ook heil te wachten. Want nu is Jeruzalem belegerd. En naar het woord van de Heere door middel van Jeremia zullen de Babyloniërs straks de stad gaan veroveren. Deze stad is ten dode gedoemd. Straks vallen er bressen in de muren en dringen de legers van Nebukadnezar binnen in de stad. En dan? Dan zal Ebed-Melech ongetwijfeld een van de eersten zijn om gedood te worden. Dat kan hij verwachten. Hij behoort immers bij het paleis van de koning. En wellicht heeft hij wel eens momenten van vrees gehad als hij dacht aan wat er straks gaat gebeuren. Maar Jeremia mag hem laten weten in opdracht van de Heere, dat in dat uur waarin Jeruzalem bezwijken zal, Gods hand beschermend over Ebed-Melech zal zijn uitgestrekt. Ga heen en spreek tot Ebed-Melech de Moorman, zeggende: zo zegt de Heere der Heerscharen, de God Israël, zie, ik zal mijn woorden brengen over deze stad, ten kwade en niet ten goede. Het oordeel komt. De vijanden zullen straks de stad veroveren en zij zullen te dien dagen voor uw aangezicht zijn. Maar ik zal u te dien dagen redden, spreekt de Heere. En gij zult niet overgegeven worden in de hand van de mannen voor welker aangezicht gij vreest. Dus er was vrees in zijn hart. Er was zorg als hij dacht aan dat moment waarop de stad bezwijken zou. Wat dan? Hoe dan? En hij vreesde voor het aangezicht van die mannen. Maar God zegt: ik zal u zekerlijk bevrijden en gij zult door het zwaard niet vallen. Terwijl ze links en rechts van hem zullen sneuvelen, terwijl de vijanden vele slachtoffers zullen maken onder de inwoners van Jeruzalem, zal Gods hand over deze Ebed-Melech uitgestrekt zijn tot bescherming. En al beeft zijn hart, toch zal hij zijn ziel, zijn leven tot een buit hebben. Gods oordeel komt, maar het zal tot hem niet genaken. En dat is niet omdat hij zich weet te verschuilen tegenover die vijanden. Dat is niet omdat hij listig genoeg is om aan hun handen te ontsnappen. Maar dat is omdat de Heere in zijn sparende goedheid zijn leven beveiligt in dat uur van het gevaar. En toen hij die belofte kreeg, is Ebed-Melech grotelijks vertroost. Want toen mocht hij met zekerheid horen uit de mond van Gods profeet dat de Heere hem erbij rekent. Hem? Rekent God hem erbij? Geeft de Heere aan hem zijn bemoeienissen? Wil de Heere hem zijn liefde en zijn gunst bewijzen? Wil de Heere hem, die heiden, die buitenstaander, meerekenen en op de rol van Sions kinderen schrijven? Het kan best ook in het uur van de beproeving nog weer zwaar geweest zijn voor hem. En toen de bressen in de muren vielen en toen de soldaten binnenkwamen en toen de slachtoffers vielen en toen de zwaarden rood werden van bloed, toen heeft zijn hart opnieuw gebeefd. Maar het woord Gods is een schild en een rondas en een beukelaar. En de Heere die het gezegd heeft, hij staat voor zijn eigen woord in. En ze zouden hem geen kwaad doen en ze doen hem geen kwaad. En hij zou niet door het zwaard vallen en hij valt niet door het zwaard. Hoe God het allemaal gedaan heeft, ik weet het niet. Maar hij was een vurige muur rondom deze heiden, die nu geen heiden meer is. Hij was een vurige muur rondom dit kind van God, dat hij de Heere heeft mogen leren vertrouwen met zijn ganse hart. En toen zag hij het, dat hij op de hoge God vertrouwt, niet beschaamd uitkomt. Nou, zo doet de Heere dat, gemeente. Zo zorgt hij voor al de zijnen. En zo zorgt hij zeker voor al de zijnen als straks dat laatste gericht komt. Zo heeft hij ook voor Ebed-Melech gezorgd. Er ligt in de woorden van onze tekst, denk ik, nog een verdieping. Het is maar niet alleen een toezegging dat Ebed-Melech tijdens de verovering van Jeruzalem in leven zal blijven, dat hij er het leven zal afbrengen. Dat is het eerste wat bedoeld is. Maar er ligt een verdieping in. Het is maar niet alleen een tijdelijke redding die hem hier beloofd wordt. Geloof dat
we het ook zo mogen verstaan dat de Heere aan Ebed-Melech een eeuwige verlossing toezegt. Ten slotte zal zijn ziel voor altijd gered zijn. En ten slotte zal zijn ziel straks verenigd met zijn lichaam God eeuwig mogen grootmaken in zijn heilige tempel. Want de Heere beschermt ze toch. Niet alleen tegen de Chaldeeën en de Babyloniërs, maar de Heere beschermt ze ook tegen de boze geesten, de boze machten vanuit de hel. De Heere beschermt ze toch tegen de listen en de lagen van de vorst der duisternis. De Heere beschermt ze toch in elk gevaar en hij redt ze toch uit als hun ziel benauwd wordt. Dan redt hij uit. Als de vrees opkomt, ik zal nog een keer omkomen in de hand van de helse Saul, dan redt hij uit, want zij zijn allemaal bij de Heere geborgen, in dat bundeltje der levenden, waar Abigaël van spreekt tot David. Daar zit Ebed-Melech ook in. En alle die op de Heere hebben leren vertrouwen, bij de Heere opgeborgen in het bundeltje der levenden. En daar kan Satan ze niet uitkrijgen. En daar kan heel de macht der hel ze niet uitrukken. Niemand zal ze uit mijn hand rukken, heeft toch de goede herder gezegd. O, de Heere zou geen onrecht doen als hij ze prijs zou geven, tenminste als hij hen bekijkt en beziet zoals zij in zichzelf zijn. En er is geen enkele reden aanwijsbaar in hun leven, in hun hart, waarom de Heere hen genade zou willen bewijzen. Maar hij geeft ze niet prijs, in der eeuwigheid niet, want hij heeft ze gekocht met zijn bloed, de borg en zaligmaker. En daarom verlost en daarom spaart hij dat volk dat op zijn gunst vertrouwt. Hij heeft ze zich tot een eigendom gemaakt. Daarom bewaart hij hen zo zorgvuldig. En dan ligt het niet aan hun volharding en dan ligt het niet aan hun trouw, maar dan ligt het aan zijn volharding en aan zijn trouw, dat er geen één verloren zal gaan. Geen één. En zo wordt Ebed-Melech gespaard. Toen Jeruzalem overoverd werd, is hij gespaard. En toen de dood kwam, toen heeft God hem toch gespaard. Door de dood heen. En zijn ziel in het eeuwig leven verwacht de jongste dag. Om straks met zijn lichaam verenigd te worden, om daar eeuwig God te mogen danken voor die onverdiende weldaad die hem, van nature een vijand van God, een afgodendienaar, een buitenstaander, een goddeloze, nochtans bewezen. En als u dan vraagt, en waarom spaart de Heere hem en al de zijnen, en waarom spaart hij hen in het gericht, en waarom gaat hij met hen om in liefde en in trouw? En waarom bewaart hij hen als de appel van het oog? En waarom staat hij de boze vijand niet toe dat hij hen enig hinder doet? Welke grond heeft God daarvoor? Gemeente, geen andere grond dan deze. Dat de Heere Jezus Christus in het gericht wel is omgekomen. Dat dat lam Gods ter slachting is geleid. En dat het de dood is ingegaan. En toen hij ging sterven en toen de gerichten Gods aan hem voltrokken werden, toen heeft hij het leven moeten laten en toen kon hij zijn ziel niet als een buit uitdragen. Dan nu om de verdiensten van die Christus, dat lam Gods, dat ook de zonde van Ebed-Melech op zich nam. Om de verdiensten van die zaligmaker heeft de Heere deze Ebed-Melech dat land bereid door zijn sterke hand. De God Israëls werd zijn God om Christus wil. En dan stond hij er twee keer buiten, als heider en als gesnedene. En God geeft hem toch een plaats in zijn voorhoofd. En hij geeft hem een naam, welke naam meer is dan die van zonen en dochteren. Lees maar de heilsbelofte voor de gesnedenen in Jesaja 56. Ze zijn aan Ebed-Melech vervuld. De Heere heeft hem met eer en heerlijkheid gekroond. De Heere geeft hem genade en eer. Om Christus wil. Om de verdiensten van die borg die in dat bange uur niemand had die naar hem omkeek. Niemand. Al zijn bekenden waren verdwenen. Voor Jeremia was er nog een die zich haastte om lompen te zoeken en touwen om Jeremia ermee te redden. Maar er was er geen een die naar de grote zoon van David omkeek toen hij in het dodelijk uur, toen de hitte van Gods toorn hem deed branden, aan het vloekhout des kruises de geest ging geven. Kon ook niet. Jeremia mocht gered worden, maar Christus, toen zijn voeten zonken in de modder van de gramschap Gods, toen mocht er niemand zijn die hem kwam ontzetten. Want hij moest de toorn Gods ten volle dragen en uitdragen. En hij moest de gramschap Gods ten volle ondergaan. En hij moest de schuld volledig boeten. Anders was er voor Ebed-Melech geen aanneming geweest. En anders was er voor niemand van Adams kinderen een mogelijkheid geweest om behouden te worden. Maar toen hij, de Zoon Gods, in het gericht omkwam, toen werd de vrijspraak, toen werd de verlossing van Ebed-Melech bezegeld. En zo krijgt deze man om Christus wil zijn ziel tot een buit. Ik zei u, ik vroeg u zo pas, gemeente, kan dat van u gezegd worden dat u op de Heere leerde vertrouwen in uw leven? Is dat het diepe geheim van uw zielenleven geworden? Ligt daar het geheim van uw leven in verklaard? Of behoort u nog bij diegene die net als al die anderen in Jeruzalem aan het woord Gods voorbij leven en voor, bij wie er voor de Heere en voor zijn dienst geen plaats is, maar zij zijn wel omgekomen in het gericht. En als ze het overleefd hebben, zijn ze gevankelijk weggevoerd in ballingschap. God voltrok aan hen het oordeel, ondanks hun voorrechten. Ondanks dat zij wel naar de tempel konden en gingen ook, terwijl die Ebed-Melech buiten bleef staan. Maar uiterlijke voorrechten, we zien het, redden ons niet. Als het meer niet is, dan redt het ons niet. Hoe is ons hart? Is dat recht voor de Heer of nog altijd niet? Nog altijd niet. Nog altijd vreemdeling van de genade. Nog altijd onverzoend met God. Onbekeerd van hart en leven. Zonder de waarachtige vreze Gods. Zonder echte, oprechte liefde tot de Heere en tot zijn dienst en tot zijn volk. Als dat zo nog is, o, ga dan toch zo niet verder. Zie in deze geschiedenis dat er maar één weg tot behoud is, en dat is de weg van het op de Heere leren vertrouwen. En al het andere is te kort, daar kom je mee om, zeker als de Heere straks komt afrekenen en als wij in het gericht betrokken gaan worden en rekenschap moeten afleggen. O, als we dat geheim dan niet geleerd hebben van op de Heere te vertrouwen, als dat woord dan geen ingang kreeg in ons hart, als dat woord dan niet zaligmakend zijn werk heeft gedaan, gedaan in ons leven. Als we dan zonder bekering hebben geleefd en zonder geloof en zonder hartelijk vertrouwen op de Heere en op dat werk Gods dat hij in Christus gedaan heeft om zondaren zalig te maken. Gemeente, wat we dan verder ook hebben bereikt in dit leven, in het aardse leven of in het kerkelijke en godsdienstige leven, en wat we misschien ook hebben gedaan en hoe trouw we ook de kerk hebben bezocht, of een vereniging hebben bezocht of weet ik wat meer, als dat alles is wat we de Heere dan kunnen laten zien, dan komen we ermee om. We zullen datzelfde geloofsgeheim van Ebed-Melechs leven moeten leren kennen, gemeente. En pas dan is daar ook die vaste, maar dan is het ook een vaste en een zekere belofte die niet feilen zal. Dan is dat ook een zekere toezegging van de Heere waar hij niet op terug zal komen. Dan geldt dat al het volk des Heere dat waarachtig die God heeft lief gekregen en begeerte heeft ontvangen om hem te kennen in het aangezicht van zijn Zoon Jezus Christus. Al dat volk dat met zijn zonde en ellende tot hem zich ter genezing heeft mogen wenden. Al diegenen die de toevlucht hebben leren nemen tot dat bloed des kruises om daar veiligheid, bescherming, vergeving en reiniging te vinden. Het geldt van alle deze dat ze hun ziel tot een buit zullen uitdragen, tot in alle eeuwigheid. Amen. Psalm 34, het 9e vers. Past ons uw grote naam danken te erkennen voor wat u ons ook in deze avond nog wilde geven. Weer mochten we een gedeelte van uw woord met elkaar overdenken. En wat een heilrijk gedeelte was dat, Heere. Allereerst wel voor de man over wie het ging zelf. Wat een voorrecht hebt u hem geschonken. Hij die van verre stond nabijgebracht, hij die onbekend was met de God van Israël, gebracht tot een hartelijk en waarachtig geloof in u en dan nog zulke belofte ook. Heere, wij bidden u dat gij dat woord dat gepredikt mocht worden wilt heiligen aan onze harten. Opdat datzelfde geheim waaruit hij mocht leven en waardoor hij verlost werd, ook in ons leven verklaard mag worden. Heren, we kunnen toch niet met minder toe. Onze omstandigheden mogen verschillen. De tijden zijn anders, maar uw werk blijft hetzelfde. Ook wij moeten het leren
Ook dat moet van ons gelden, dat wij geleerd hebben om op de Heere te vertrouwen. En Heere, nu weet u, dat doet geen mens uit zichzelf. Het tegendeel. We keren u de rug toe. Als we dat lezen in de geschiedenissen van Jeremia, dat het volk en de vorsten van Jeruzalem u de Heere de rug toekeren, dan is dat de natuurlijke reactie. Dat kunnen we van mensen verwachten en dat is het wat wij van nature allemaal doen. En als het anders wordt en anders mag zijn, Heere, dan is het alleen anders door uw genadewerk. O God, wij bidden van u dan dat gij ons ook dat heil wilt doen aanschouwen. Dat u ook ons die genade zoudt willen schenken voor het eerst. Of bij vernieuwing, dat ook van ons gezegd mag worden, niet zomaar door onszelf of door medemensen, maar door u, zoals u het van Ebed-Melech deed, dat u het van ons kunt zeggen, Heere, dat wij op u hebben vertrouwd. Leer ons dat dan. Leer ons dat dan door uw Heilige Geest. Leer het ons door uw onwederstandelijke kracht en genees ons van de zonde, van de ongerechtigheid, van de ongelovigheid. Heere, breng ons aan uw voeten. Breng ons tot die waarachtige kennis van uw genade. Breng ons als een arme smekeling aan de voet van het kruis, om daar gered te worden. Daar zaligheid te ontvangen, zo ook het heilig beloftewoord mee te mogen dragen, dat we onze ziel tot een buit zullen hebben, tot in alle eeuwigheid. Heere, wij bidden u, wilt gij het woord van vandaag heiligen aan onze harten, en wilt u ons verder ook voor uw rekening nemen in de week die wij ingingen, onze arbeid zegenen, ons bewaren bij het leven, ons sparen en dragen, ons behoeden voor gevaren, bovenal behoeden voor een onverzoende dood. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit de 87ste psalm, het derde vers, de Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. 87, het derde vers. Ik deel u nog mee dat de jeugdvereniging vanavond een zogenaamde gemeenteavond houdt, waarbij iedereen hartelijk welkom is. Heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.